Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 34 zingen wij het zesde en het zevende vers. Kom kinderen, hoort naar mij, neem mijn getrouwe raad in acht. Ik leer opdat ge uw plicht betracht, wat Heere vrezen zij. En wat er verder volgt, het zesde en zevende vers van Psalm 34.
Thank you.
Bent uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Job en daarvan het eerste hoofdstuk. Wij herzeggen u Job 1, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 100 vers 1, juich aarde, juich alom de Heer. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Er was een man in het land Us, zijn naam was Job. En dezelfde man was oprecht en vroom en godvrezende en wijkende van het kwaad. En hem werden 7 zonen en 3 dochters geboren. Daartoe was zijn vee 7000 schapen en 3000 kemels en 500 juk ossen en 500 ezelinnen. Ook was zijn dienstvolk zeer veel, zodat deze man groter was dan al die van het oosten. En zijn zonen gingen en maakten maaltijden in ieders huis op zijn dag. En zij zonden heen en nodigden hun 3 zusters om met hen te eten en te drinken. Het geschiedde dan, als de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job heen zond en hen heiligde. En des morgens vroeg opstond en brandoffers offerde naar hun aller getal. Want Job zeide, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. Alzo deed Job al die dagen. Er was nu een dag, als de kinderen Gods kwamen om zich voor de Heere te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam. Toen zeide de Heere tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere en zeide, van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de Heere zeide tot de Satan, hebt gij ook 8 geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de Heere en zeide, is het om niet dat Job God vreest? Hebt gij niet een betuining gemaakt voor hem en voor zijn huis en voor al wat hij heeft rondom? Het werk zijner handen hebt gij gezegend, en zijn vee is in menigte uitgebroken in het land. Maar toch, strek nu uw hand uit en tast aan alles wat hij heeft, zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. En de Heere zeide tot de Satan: zie, al wat hij heeft, zij in uw hand. Alleen aan hem strek uw hand niet uit. En de Satan ging uit van het aangezicht des Heeren. Er was nu een dag, als zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broeder, de eerstgeborene, dat een bode tot Job kwam en zeide: de runderen waren ploegende en de ezelinnen weidende aan hun zijden. Doch de Sabeërs deden een inval en namen ze en sloegen de jongens met de scherpte des zwaards. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide: het vuur Gods viel uit de hemel en ontstak onder de schapen en onder de jongens en verteerde ze. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide: de Galdeën stelden 3 hopen en vielen op de kemels aan en namen ze en sloegen de jongens met de scherpte des zwaards. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zeide: uw zonen en uw dochters aten en dronken wijn in het huis van hun broeder, de eerstgeborene. En zie, een grote wind kwam van over de woestijn en stiet aan de 4 hoeken van het huis. En het viel op de jongelingen dat zij stierven. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Toen stond Job op en scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd en viel op de aarde en boog zich neder. En hij zeide: naakt ben ik uit mijn moeders buik gekomen en naakt zal ik daarheen wederkeren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef Goden niets ongerijmds toe.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u in deze doopdienst met de hulp des Heren nog een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Job 1 en daarvan het vierde en het vijfde vers. Job 1, vers 4 en 5 hebben Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren al dus lezen. En zijn zonen gingen en maakten maaltijden in ieders huis op zijn dag. En zij zonden heen en nodigden hun drie zusters om met hen te eten en te drinken. En het geschiedde dan als de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job heen zond en hen heiligde, en des morgens vroeg opstond en brandoffers offerde, naar hun aller getal. Want Job zeide, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. Alzo deed Job al die dagen tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden Jobs ouderschap ons ten voorbeeld. Jobs ouderschap ons ten voorbeeld. Letten we met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats vader van een hecht gezin. In de tweede plaats priester van een schuldig huis. En in de derde plaats kenner van het zondig hart. Dus Jobs ouderschap ons ten voorbeeld, onze eerste gedachte, vader van een hecht gezin. We kunnen dat duidelijk opmaken uit het vierde vers. Onze tweede gedachte, priester van een schuldig huis. Het eerste gedeelte van het vijfde vers. En onze derde gedachte, kenner van het zondig hart. Zoals heel duidelijk blijkt uit het slot van het vijfde vers. Gemeente, ons wordt Job hier getekend in dit hoofdstuk. Een knecht van God. Van hem wordt gezegd oprecht, vroom, godvrezende, wijkende van het kwaad. En dat leven, jongens en meisjes, dat was geen naar leven. Maar dat leven dicht bij de Heere, dat heeft Job heel veel zegeningen gegeven. En de eerste zegen die dan genoemd wordt, is de kinderzegen. Kijk maar, dat staat al in het tweede vers. En hem werden 7 zonen en 3 dochters geboren. Dus eerst wordt iets gezegd over het leven van Job met de Heere. Dan wordt iets gezegd over zijn gezin. En dan in de derde plaats wordt pas iets gezegd over de grote rijkdommen die de Heere hem ook gegeven had. Job had 10 kinderen. Een groot gezin, ook in naar Bijbelse begrippen een groot gezin. Want dit kom je in de Bijbel ook niet vaak tegen. Toch heeft hij niet 1 kind te veel gehad. Hij is met al zijn kinderen bewogen, zo zullen we ook straks zien in onze tweede gedachte. Job had ook middelen om zijn gezin te onderhouden. Dat is ook een voorrecht. Want kinderen brengen ook de nodige kosten met zich mee. En wat dat betreft zou je kunnen zeggen, behoefde Job zich niet zorgen te maken over de erfenis die hij aan zijn kinderen zou achter kunnen laten. Want wat dat betreft, hij was steenrijk. Hoewel het boek Job ook leert dat dat maar heel betrekkelijk is. Die aardse rijkdommen. Wat je vandaag hebt, dat kun je morgen ook weer kwijt zijn. In rijke families was het in de tijd van de Bijbel de gewoonte dat de jongens op een gegeven moment op zichzelf gingen wonen, ook al waren zij nog niet gehuwd. Er zijn meerdere voorbeelden van in de Bijbel. En de dochters die bleven in het ouderlijke huis. En nu lezen wij dat als die zonen maaltijden hadden in een ieders huis op zijn dag, dat ook die dochters werden uitgenodigd. maaltijden. Dan mogen we denken aan feestelijke gelegenheden, wat het ook geweest mogen zijn. Het ligt voor de hand omdat over zijn dag gesproken wordt om te denken bijvoorbeeld aan verjaardagen. Maar dat hoeft het niet per se te betekenen. Het kan ook betrekking hebben op huwelijkssluitingen. Omdat er ook over meerdere dagen gesproken wordt. Hoewel we ook niet weten of de kinderen van Job gehuwd zijn geweest, ja of nee. Daar zwijgt de Bijbel verder over. Het zou kunnen zijn de spening van een kind. Kinderen werden jaren gezoogd. En als een kind van de borst af was, dan was dat een hele gebeurtenis. Het zou kunnen zijn het scheren van de schapen. Het zou kunnen zijn het inzamelen van de oogst. We weten dat niet precies. Er waren momenten, dan kwam dat gezin van Job bij elkaar. In het huis van een van de kinderen. En het was een hecht gezin. 10 kinderen. En die 7 zonen die nodigden hun zussen uit. Ze waren altijd compleet. Als er iets te herdenken was, dan waren ze bij elkaar. Wat een zegen voor Job. Wat een zegen voor een ouder als je een hecht gezin mag hebben. Want het gebeurt nog wel eens in gezinnen dat kinderen niet met elkaar kunnen. Het gebeurt nog wel eens dat er scheuren lopen door families. Dat was bij Job niet zo. Hij mocht zich vader weten van een hecht gezin. En hoe moeten wij die samenkomsten zien? In het licht van het volgende vers denken mensen al gauw, ja, dat uitbundige feesten geweest zijn, waarin die kinderen van Job zich te goed gedaan hebben aan veel eten en veel drinken en waarbij het er nogal grof aan toe ging. Maar gemeente, ik heb helemaal niet de indruk dat die maaltijden goddeloze bijeenkomsten zijn geweest. Die voorstelling moet u er niet van hebben. Ik weet zeker, jongens en meisjes, als het goddeloze bijeenkomsten geweest waren, dan had vader Job het verboden. Vader Job kennende, wilde hij dat zijn kinderen niet laten doen. Maar dat was het niet. Het was een verjaardagsfeest. Het was een huwelijksfeest mogelijk. En Job verbood dat niet. Als vader van een groot gezin weet Job ook wel wat er te koop is. En dat vind ik ook een mooie trek in deze geschiedenis. Job was niet wettisch. Job was vroom. Hij was godvrezend. Maar het was ook niet zo dat zijn kinderen niks mochten. Ze mochten best een maaltijd hebben. Ze mochten best als familie bij elkaar zijn. Je kunt je kinderen ook te strak houden. Maar die kinderen van Job, die hoefden later nooit te zeggen, van onze vader mocht je nou nooit wat. En ik denk ook dat het niet goed is als onze kinderen dat van ons zouden moeten zeggen, van onze vader en moeder mag je nou nooit wat. Want er zijn dingen die onze kinderen wel mogen, als je maar niet in strijd komt met Gods geboden. Want daar ligt natuurlijk altijd de grens. En Job zal die afweging ook gemaakt hebben. Gemeente, er is in de opvoeding altijd een afweging aan de ene kant. Het ene uiterste is dat ouders hun kinderen alles toestaan. Kinderen mogen alles. Dat was in het gezin van Eli zo, helaas. Die kinderen hadden hun eigen regels. Eli werd eigenlijk geregeerd door zijn kinderen. En hij had een keer met de vuist op tafel moeten slaan. Dat heeft hij nooit gedaan. Hij heeft achter zijn kinderen aangelopen en daar zijn zijn kinderen niet goed mee geweest. Laten we dat bedenken, gemeente. Onze kinderen hebben regels nodig. Dus het voorbeeld van Eli, dat is het ene uiterste. En het andere uiterste, dat zijn bijvoorbeeld de fariseeën die alles verboden. Die bij Gods wet nog vele tientallen andere wetten hadden die de Heere nooit voorgeschreven had. En wat zou het groot zijn als wij daarin het juiste evenwicht mogen vinden en als we onze gezinnen bij elkaar zouden mogen weten te houden. Want de duivel is er alles aan gelegen om de gezinnen uit elkaar te slaan. Wat hadden die kinderen van Job toch een fijne vader, jongens en meisjes, vind je niet? Wanneer heb je nou een fijne vader? Ik denk dat daar heel verschillend over gedacht wordt. Er zijn kinderen die hebben graag een, ja, ik zal het woord maar gebruiken, een toffe vader. Een toffe vader, wat dat dan ook precies mogen zijn. En er zijn andere kinderen die hebben graag een stoere vader. En er zijn andere kinderen die hebben vaak een grappige vader. Die overal een grapje van maakt. Wat is nou de beste vader? Misschien zeg je, dominee, ik heb helemaal geen toffe vader. Weet je wat de beste vader is? Dat is een biddende vader. Daar heb je het meeste aan. Echt waar, een biddende vader. Ook al heeft hij nog zoveel gebreken. En denk je van een andere jongen die heeft, zijn vader kan dit en die andere vader kan dat. Maar de kinderen van Job, die hebben een biddende vader. En daar zijn ze heel erg goed mee geweest. En die vader die heeft hen echt niet alles verboden. Hoewel het voor hem wel eens moeilijk zal zijn geweest. Want ja, het is toch wel opvallend dat Job blijkbaar zelf niet aanwezig was bij die feesten. Zijn kinderen hadden een maaltijd. En toch is de band tussen Job en zijn kinderen goed. Dat zullen we ook zien in onze tweede gedachte. Als hij ze vraagt om te komen, dan komen ze ook. Maar het had het hart van Job niet. En ik denk dat Gods kinderen dat vanmiddag ook wel begrijpen. Verjaardagen, familiefeesten zijn over het algemeen nou niet de hoogtepunten in het leven van Gods kinderen. En je kunt je daar niet altijd aan onttrekken. Je moet je daar ook niet altijd aan onttrekken. Misschien mag je daar ook een positieve bijdrage aan geven. Maar vaak is er bij de maaltijden zo weinig plaats voor de wezenlijke dingen in families. En dan ga je zo ellendig naar huis. Want als iemand jarig is, is die ook een jaar dichter bij de eeuwigheid. En dat mag ons als kerkmensen toch ook wel drukken. En dan is er nog een probleem. Kijk, Job, een godvrezende vader, een identificatiefiguur zou ik hem willen noemen. Voor zijn kinderen. Hij sprak door zijn leven. Daar kun je een voorbeeld aan nemen. Aan zo'n vader. Maar hij stond wel alleen. En dat is heel moeilijk in de opvoeding, denk ik. Als je als vader of als moeder alleen staat. Want ik lees helemaal niks van die vrouw van Job. Wat doet zij eigenlijk in het gezin? Nou, later, dan komt ze wel voor de dag. Dan zegt ze tegen Job, man, zegen God en sterf. Die godsdienst bij die vrouw van Job, die zit niet zo diep. Hij stond er vaak alleen voor. Hij heeft misschien wel tegenwerkingen ervaren. Zijn vrouw heeft het misschien wel overdreven gevonden. Al die godsdienst van Job. Maar hij mocht staande blijven. En wat zijn we daar als kinderen goed mee. Ouders, ik heb gezet Job ons ten voorbeeld. En als ik zo Job gadesla, dan moet ik zeggen, ik haal lang niet het voorbeeld van Job. Maar dat moet toch ons aller begeerte wel zijn, om daar iets van te mogen hebben. Om iets te mogen overdragen aan onze kinderen van de vreze des Heren. Van de oprechtheid en de ware vroomheid in deze tijd, waarin onze jongeren zo'n behoefte hebben aan mensen die met hun leven laten zien wat nou echt is. Wel, hier heb je een voorbeeld, jongens en meisjes, dat is echt. Ook al schiet je vader dan misschien 1000 keer tekort, kijk dan maar naar Job. Want hij staat voor ons en voor jullie, voor vaders en voor kinderen, als een voorbeeld in de Bijbel. We gaan naar onze tweede gedachte, priester van een schuldig huis. Want er staat, het geschiedde dan als de dagen der maaltijden omgegaan waren, dat Job heenzond en hen heiligde. Dus de feestelijke bijeenkomst is voorbij. Maar dan is het voor Job nog niet voorbij. Job zendt heen. Dat betekent hij zendt een van zijn knechten naar zijn kinderen toe. Hij nodigt ze uit. Kom eens bij vader praten. Het is wat. En ze doen het. Dat is heel duidelijk. Dus ze nemen geen afstand. Ze zeggen niet tegen Job, man, waar bemoei je je mee? Of ouwe, dat maken we zelf wel uit. Wat dat betreft leven in een vreselijke tijd. Waarin het ouderlijk gezag ook in kerkelijke gezinnen zo ver weg is. Nee, deze jongens die hebben respect voor hun vader. Hij nodigt ze uit en ze komen. En de bedoeling van Job is om hen te heiligen. Wat is dat? Hij nodigt ze alle 10 uit voor een persoonlijk gesprek. En in dat persoonlijk gesprek gaat het over heiliging. En heiliging, dat is toewijding aan God. Dus het gaat in dat gesprek over de Here en zijn dienst. Het is een voorbereiding voor het offer. Job is van plan om morgen een offer te brengen. Maar een offer brengen, dat kan niet zomaar. Je kunt niet zomaar van zo'n feest overstappen naar een offer. Daar zit wel wat tussen. Daar zit een voorbereiding tussen. Je kunt niet zomaar van de zaterdagavond overstappen naar de zondag. Zeker niet. Zeker niet als het een goddeloos feest geweest is. Daar ligt wel wat tussen. En wat ligt daartussen? Heiliging. En waarin bestond die heiliging? Ik denk dat ik dat samen kan vatten met 3 dingen. In de eerste plaats Job. Hij gaf zijn kinderen de opdracht dat ze zich moesten reinigen. Wat betekent dat? Dat betekent dat ze uiterlijk zich moesten reinigen. Dat ze zich moesten wassen. Dat ze hun klederen moesten wassen. Dat stond ook zo in ceremoniële voorschriften. Het begint met de uiterlijke reiniging. Ik zei al, je kunt niet zomaar overstappen van het een naar het ander. In de tweede plaats betekent die heiliging dat Job zijn kinderen opgeroepen heeft tot zelfonderzoek. Hij heeft gezegd, jongen, mag ik eens even met je praten? Hoe was dat nou gisteren op het feest? Hoe was het onder elkaar? Wat hebben jullie tegen elkaar gezegd? Wie ben je geweest voor je broers? Wie ben je geweest voor je zussen? Maar jongen, nou komt het belangrijkste. Wie ben je geweest voor de Here? Heb je daar ook nog aan gedacht? Heb je je Bijbeltje nog open gehad? Ik ben van plan om morgen een offer te brengen. Kun je de Here ontmoeten? Ligt het vlak? Vragen tot zelfonderzoek. En het derde wat bij die heiliging hoort, dat is belijden. Job heeft ze opgeroepen tot gebed. Hij heeft ze opgeroepen om hun schuld te gaan belijden. Om zich voor God te verootmoedigen. Jongen, als het nou niet vlak ligt tussen de Here en je ziel, buig dan je knieën vanavond. Meisje, als je nou allerlei dingen gezegd hebt die je niet had mogen zeggen, allerlei ijdele praat, belijd het dan aan de Here. Vraag dan om verzoening. Want anders dan heeft dat offer morgen geen kracht. Heiliging. Gemeente, wat zouden wij met onze kinderen voor de zondag bezig moeten zijn? Hoe komt het toch dat de zondag vaak aan onze kinderen voorbij gaat? Wel, omdat we heel de week druk zijn en we bezoeken allerlei gelegenheden en dan gaan we in de kerk zitten en ja, dan moet het er maar van komen. En als het er niet van komt, dan heeft de dominee het niet goed gedaan. Terwijl we ons geen seconde voorbereid hebben op de heilige dag des Heren. Terwijl we geen ogenblik ons afgezonderd hebben. Wie ben ik toch geweest in de achterliggende week? Morgen een lijdenspredikatie, maar is daar wel plaats voor in mijn hart? Heiliging, dat is het eerste. En de volgende morgen dan stond Job vroeg op. Hij lag er wakker van. Ging Job aan zijn hart. De zielennood van zijn kinderen, dat kostte hem wel eens een nacht. En dan stond hij 's morgens vroeg op. Net als Abraham toen hij Isaac moest offeren, vroeg opstond. En dan offerde hij brandoffers naar hun aller getal. Dus weet u wat Job dan deed? Dan bewandelde hij met zijn kinderen de weg naar het altaar. Het gaat hier over huisgodsdienst. Het gaat hier over het priester zijn in je gezin. We lezen hier niet over priesters. De omstandigheden van Job zijn ook niet helemaal duidelijk, de man uit het land van Uz. Maar wel dat hij in Gods naam priester mocht zijn in zijn eigen gezin. Hij bewandelde de weg naar het brandofferaltaar. En dat deed hij niet zomaar even gauw. Dan zei hij niet, nou 1 brandoffer voor allemaal. Nee, voor ieder kind, voor iedere zoon, voor iedere dochter een brandoffer. Daar is die man een tijd mee bezig geweest. Dat is niet niks. Hij liet zijn kinderen 1 voor 1 ontbieden. Waarom? Om ze te leren wat er nodig was. Job wist, de zonde moet verzoend worden. Mijn kinderen kunnen God niet ontmoeten. Want wat is de betekenis van een brandoffer? De betekenis van een brandoffer is dubbel. Aan de ene kant ziet het brandoffer op verzoening. En aan de andere kant ziet het brandoffer op heiliging. Verzoening, brandofferen nog offer voor de schuld voldeden, aan uw eis nog eer. Heel die reeks van brandoffers in het Oude Testament kon de schuld niet wegnemen. Er moet betaald worden. Dat leert het brandoffer. Het vuur van het brandoffer, dat leert dat aan Gods gerechtigheid genoeg moet geschieden. En het brandoffer, dat staat aan de andere kant in het teken van de volledige toewijding aan de dienst des Heren. Want dat hele offer dat moest verteren op het altaar, daar mocht geen stukje van overblijven. Zo dient heel ons leven, al onze gedachten, ons gehele hart, dat dient als een brandoffer voor de Heere te zijn. We dienen alles op te offeren aan de Heere en zijn dienst. Dat heeft Job zijn kinderen willen leren. We zien dat zo in gedachten gebeurt. Daar staat hij met zijn oudste zoon. En dan zegt de jongen, leg je hand maar op de kop van dat dier, want dit is een offer voor jou. Jongens en meisjes, dan moest de hand op de kop van het dier gelegd worden om te symboliseren, duidelijk te maken, dit dier dat staat in mijn plaats. Eigenlijk zou ik moeten sterven. Eigenlijk zou ik moeten verteren. En dan werd dat dier daarna gedood, het bloed dat vloeide weg. Het hele dier dat moest op het brandofferaltaar verteren. Job, hij nam zijn kinderen mee naar het vuur van het altaar. En hebben ze samen staan kijken. Dat is wat geweest. Samen staan kijken hoe dat dier stierf. Samen staan kijken hoe dat dier verteerde. En geloof maar dat Job daar met zijn kinderen over gesproken heeft. En dan was dat gebeurd en riep hij zijn tweede zoon. Zegt die jongen, kom. We moeten offeren. Want er liggen zonden. En zo kun je voor God niet verschijnen. Wat een les, gemeente. Ja, wij hebben geen brandoffers meer, dat weet ik. En dat vraagt de Heere ook niet meer van ons. Maar in deze lijdenstijd nemen wij onze kinderen mee als naar het kruis. Nemen wij ze mee als naar het brandofferaltaar. Spreken wij met onze kinderen over de toornengloed des Heren, over de zonde? Of laten we ze zomaar voorthobbelen? Het leven is zo ernstig, gemeente, als we daar nou nooit met onze kinderen over spreken. Als ze Gods wet ontheiligen, als ze de zondag ontheiligen, als ze Gods geboden naast zich neerleggen. We hebben het gezongen, de Heere kan dat niet door de vingers zien. Zolang als we de mogelijkheid hebben, moeten we hen onderwijzen in de noodzaak van verzoening door voldoening. Dan mogen we ze heen wijzen naar dat enige middel wat we inderdaad zelf niet toepassen kunnen. Wij houden onze kinderen ten doop. We kunnen dat bloed van Christus niet in het hart brengen, maar we kunnen er wel met onze kinderen over spreken. We kunnen het wel in het gebed aan tafel aan de Heere opdragen. We kunnen er wel in het gezin met elkaar over hebben, over deze wezenlijke dingen. Want gemeente, al het andere, dat is niet zo belangrijk dan dit. En mensen in de wereld, ze zijn druk bezig om allerlei desinfecterende spullen in te slaan en mondkapjes te verzamelen. En ik zeg er niks van, want mensen mogen wat dat betreft op een verantwoorde wijze bezig zijn. Maar wat zou je toch verwachten? Dat op een dag als deze de kerken zouden uitpuilen in Nederland. En dat mensen rondom het doopfonds zich als het ware zouden verdringen. Of de Heere dat zou willen toepassen aan de zielen van onze kinderen. Dat is veel belangrijker. En dat heeft bij Job gewogen. En offerde brandoffers naar hun getal. 10 offers voor 10 kinderen. Job die wist, het is een persoonlijke zaak. Ze kunnen het met hun vader niet doen. Het is niet zomaar iets algemeens, maar het is iets striks persoonlijks voor mijn kinderen. Job die bepaalde zijn kinderen bij de ernst van de zonde. Job bepaalde zijn kinderen bij de noodzaak van de verzoening. En dat is de les, ouders, de gemeente die ik u mee wil geven in deze lijdenstijd. Elk van onze kinderen moet met God verzoend worden. Elk van onze kinderen moet zijn leven wijden aan de Heere en zijn dienst. Elk van onze kinderen moet verantwoording afleggen. En daar kun je je kinderen niet in vrij laten. Je mag je kinderen niet zomaar een eigen keuze laten maken. Ja, dat moet in deze tijd, dat is waar. Maar dat is niet bijbels. Jozua zegt, aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. En dat dat niet makkelijk is, dat weet ik wel, want onze kinderen willen de Heere niet dienen. Onze kinderen willen de wereld dienen. Onze kinderen zijn niet beter dan de kinderen van deze wereld. Maar dat wil niet zeggen dat we hen die vrije keus mogen geven. Die jongens van Job die hadden kunnen zeggen, pa, waar bemoei je mee? Wij wonen op onszelf. Wij wonen zelfstandig. We zijn 18 geweest. We zijn meerderjarig. Man, dat nou jouw leven is, dat moet je zelf weten. Maar wij hebben een ander leven. Ze kwamen als hun vader riep. Ze gehoorzaamden. En we zullen straks zien, ze zijn er goed mee geweest. Jonge mensen mag ik dat meegeven. Ouders mag ik dat meegeven. Wij hoeven niet alleen maar naar de jonge mensen te wijzen. Want als ik naar Job kijk, dan zeg ik, alle ouders in de kerk schieten tekort. Deze dominee schiet tekort. We hoeven naar niemand anders te kijken. Maar als ik naar de jongeren kijk, dan moet ik zeggen, als je deze kinderen van Job als een voorbeeld neemt, jullie schieten ook tekort. En ik hoop dat dat voor ons allen tot zonde mag worden. We hebben het bloed van Christus nodig. Voor de tekorten die wij maken in de opvoeding van onze kinderen. We hebben het bloed van Christus nodig voor de zonde die wij als jongeren doen. En jonge mensen, als dat bloed niet gesprengd wordt aan de deurpost van je hart, dan is het verloren. Staat in de krant dat er zo weinig over de hel gesproken wordt. Ik huiver daar ook voor. Maar laat ik het dan toch open zeggen. Je kunt gedoopt zijn, maar als het bloed van de Heere Jezus niet aan je hart gesprengd is, dan wacht je straks de eeuwige verdoemenis. En nu mag dat middel nog aangewezen worden. In onze kerk mag het doopwater nog vloeien. Daar is nog behoud mogelijk voor de grootste der zondaren. Maar het moet toegepast worden en laat dat ernst zijn in je leven. Deze priester is daarmee bezig. Met de heiliging, met de smet, de zondesmet van zijn kinderen. En met de schuld van zijn kinderen. En was dat nou zo'n goddeloos huis? Ach, ik heb u gezegd hoe dat ze met elkaar omgingen. Het was geen haat en nijd, het was geen ruzie. Er was een goede hechte band. Er waren geen goddeloze feesten. Maar Job die wist, ze moeten bekeerd worden. Ze kunnen zo voor God niet verschijnen. En ik draag de verantwoordelijkheid als ouder om dat mijn kinderen mee te geven. We gaan naar onze derde gedachte, kenner van het zondige hart. Want Job zeide, misschien hebben mijn kinderen gezondigd. Ziet u wel dat het helemaal geen goddeloos feest geweest is? Maar Job kende zijn eigen hart. En als je je eigen hart kent, dan ken je ook het hart van je kinderen. Het is ook Job. In ditzelfde boek lezen we ook dat Job zegt, wie zal een reine geven uit de onreine? Niet één. Dat wist Job, dat had hij beleefd. Hij was onrein, dus zijn kinderen waren ook onrein. Gemeente, wij denken vaak veel te goed van onze kinderen. Onze kinderen doen dat niet. Onze kinderen zijn zo kwaad niet. Weet u dat u daar uw kinderen niet mee helpt? Als je te goed denkt van je kinderen, weet u dat dat een bewijs is dat je jezelf niet kent of slecht kent. Als je jezelf kent, word je bang van jezelf. Maar dan word je ook bang voor je kinderen. Als er uitkomt wat erin zit, gemeente, dan is het niet best. En wat is het noodzakelijk dat we daar met onze kinderen over spreken. Misschien hebben mijn kinderen gezondigd. Jongen, wat heb je gedaan gisteravond? Meisje, waar ben je naartoe geweest? Kunnen we zo morgen naar de kerk? Is er nog wat op te ruimen? En gelukkige ouder, als je kinderen dan niet boos weglopen. Als ze zich stellen onder het ouderlijke gezag. En jongens en meisjes, laten we dat doen. Want er kan ook in de kerk en onder kerkelijke jeugd zo'n sfeertje zijn, dat zulke jongens en meisjes als vroompjes worden betiteld. En dat vind ik heel erg. Dat vind ik heel erg. Pas ging het op de kerkraadsvergadering nog over, naar aanleiding van huisbezoekverslagen, over plagen. Ik wil dat woord van die ziekte wil ik niet gebruiken. Dus ik zeg maar plagen, maar dan bedoel ik in een hele ernstige vorm plagen. En dat gaat dan over, ja, vaak jongens en meisjes die dan goed mee willen doen op de vereniging. Die wel graag naar de kerk gaan. Die uiterlijk er netjes bij willen lopen en niet voor gek. En die worden dan uitgelachen door de rest van de klas. In onze refo-kring. Dat vind ik verschrikkelijk. Al onze jongens en meisjes horen er netjes bij te lopen. Al onze jongens en meisjes horen goed mee te doen op de vereniging. Al onze jongens en meisjes horen graag naar de kerk te gaan. En je moet je diep schamen als je dat niet wil. Mozes, hij schaamde zich om een zoon van Farao's dochter te zijn. Hij wilde liever met het volk van God kwalijk gehandeld worden dan voor een tijd de genieting der zonden. Misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. Wat betekent dat? Gezegend, datzelfde woord gebruikt ook de vrouw van Job als ze zegt zegen God en sterf. En zegenen, dat betekent hier vergeten. Afscheid nemen van. Daar was Job bang voor. Hij zegt, mijn kinderen hebben toch gisteren geen afscheid genomen van God? Is toch geen breuk gevallen, hoop ik, met de Heere en zijn dienst? Misschien hebben zij God in hun hart gezegend. Misschien zijn ze aan het losgroeien. Daar was Job bang voor. En dat hoeft niet te betekenen dat er tot een openlijke breuk gekomen was bij zijn kinderen. Maar misschien hebben ze gisteren niet aan God gedacht. Dat kan het ook betekenen. Hebben ze God in hun hart gezegend? Hebben ze een feest gehouden terwijl ze God buitengesloten hebben? Zijn ze alleen maar met aardse dingen bezig geweest, met tijdelijke dingen bezig geweest? En wanneer dat zo is, dan is het een mislukt feest. Dan is het een mislukte dag. Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Voel je die heilige bekommering van Job over zijn kinderen? Over de ziel van zijn kinderen. En alzo deed Job al die dagen. Het was niet zomaar een keertje. Maar altijd. Hij was altijd met zijn kinderen bezig. En het lag zo voor de hand om te zeggen, ach man, waar maak je je druk om? Ze zijn volwassen. Laat ze hun eigen weg kiezen. Hij kon ze niet loslaten. Hij kon ze niet dwingen, natuurlijk niet. Dat mag ook niet. Maar hij kon ze niet loslaten. Hij voelde de verantwoordelijkheid voor de geestelijke belangen van zijn kinderen. Alzo deed Job al die dagen. Tot wanneer? Tot ze onder het puin bedolven lagen. Tot de boodschapper kwam. Job, ze zijn er niet meer. Alle 10 in 1 dag verongelukt. Eeuwigheid. Aangrijpend. En dan hoefde deze vader, die hoefde zich niet beschuldigd te weten dat hij zijn kinderen niet gewaarschuwd had. Hij hoefde er niet over wakker te liggen, bij wijze van spreken, dat hij ze niet op het noodzakelijke gewezen had. Ze waren gewaarschuwd, 1 voor 1. Ze hadden een voorbeeld gehad. Hij had het goede gezocht. En wij, als je nou morgen de boodschap krijgt, gemeente, dat een van je kinderen weggevallen is, kunnen wij dan ook zeggen, ik heb er voldoende over gesproken. Ik heb er mee geworsteld met de zielenheil van Gods kinderen, van mijn kinderen. Ik kon ze niet bekeren, maar de Heere weet hoe ik op mijn knieën gelegen heb. En wat ben je dan gelukkig, jongens en meisjes, als je een biddende vader hebt. En als je een biddende moeder hebt. Waarom? Nou, er is 1 ding dat was mij eigenlijk nog nooit opgevallen. Maar dat kwam ik bij de voorbereiding zo tegen. De Heere heeft aan Job alles vergoed. Job is alles kwijtgeraakt. Hij is zijn bezittingen kwijtgeraakt. Hij is zijn kinderen kwijtgeraakt. En de Heere heeft alles vergoed. Sterker nog, hij kreeg alles dubbel terug. Alles wat hij verloren was, dat kreeg hij dubbel terug. En hoeveel kinderen kreeg hij terug? 10. Dan zou je verwachten dat hij de 20 terugkreeg. Want hij is 10 kinderen kwijtgeraakt. Dus als de Heere alles dubbel teruggeeft, ja, dan zou je verwachten dat hij 20 kinderen teruggekregen zou hebben. Waarom geeft de Heer maar 10 kinderen terug? Ik las bij een verklader en dat raakte hem eigenlijk heel diep. En dat kon nog wel eens waar zijn ook. Die verklader zei, die 10 kinderen is Job niet kwijt. Die 10 kinderen van Job zijn wel door een ongeval om het leven gekomen, maar ze zijn behouden. De Heere heeft het gebed van zijn knecht gehoord. Hij hoefde er geen 20 terug, want die andere 10 had hij nog. Ze waren niet meer op aarde, maar hij zou ze weer zien. Ik zal wel tot hen gaan, maar zij zullen tot mij niet wederkeren. Ze mochten veilig bij de Heere zijn. Ik denk dat het waar is. Wat zijn ze goed geweest met hun biddende vader die hen voorgegaan is. Toen de dood zo plotseling kwam, mochten ze voor en toebereid zijn. schuilend achter het bloed van de middelaar. Maar wat zou het aangrijpend zijn, gemeente, als we onze kinderen kwijtraken en ze zijn niet achter het bloed. Dus jongens en meisjes, wat heb je nou graag voor vader? Ik ben altijd blij, ik heb nog een stille vader. Maar ik heb wel een biddende vader. En dat heb ik altijd als een groot voorrecht gezien. Al deed mijn vader misschien dingen niet die andere vaders wel deden. Maar één ding wist ik wel. Dat mijn vader bezig was met mijn ziel. En nog. En dan hoop ik ook, ouders, dat we dat onze kinderen kunnen meegeven. En dat ze dat aan ons mogen merken. En dat de Heer ons zoveel liefde geeft. Want dat is wel nodig. Niet uit wetticisme, maar zoveel liefde geeft dat we onze kinderen tot jaloersheid zouden kunnen strekken. Kinderen, we zijn ermee begonnen. Psalm 34. Kom kinderen, hoort naar mij. Neem mijn getrouwe raad in acht. Ik leer, opdat ge uw plicht betracht, wat 's Heere vrezen zij. Amen.